jij ook je eigen podcast? RST Audio en Studio 2 nemen de totale productie uit handen. Van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rstaudio.nl en publiceer volgende week al je eerste podcast.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2.
Even iets anders. Dit is Smalltalk Podcast.
Heb jij een vraag voor Smalltalk? Mail naar podcast@smalltalkradio.nl. In de auto, bus of trein, Smalltalk de podcast. Even iets anders.
Geen geklets, maar gesprek, proef de sfeer, telkens weer.
Welkom bij een nieuwe editie van Smalltalk.
Smalltalk.
Yes, goedenavond dames en heren. Ik sta hier bij een hele bijzondere finish van deze twee mannen. Laten we beginnen bij het begin. Hoe was jullie voorbereiding?
Waardeloos. We hebben eigenlijk helemaal niet getraind, hè?
8 maanden blessures. We dachten, we gaan een stukje zwemmen en dan zien we het wel.
Wat was jullie finishtijd?
Onder de 13:45 in ieder geval.
Ik neem aan dat dat gewoon een dik PR is, of niet?
Nee.
Dat niet, maar wel uniek.
Ik denk wel uniek. De mooiste race ooit is.
Ja? Ja? Jullie hebben genoten.
Ja, elke meter.
Er is een boek verschenen over de Challenge Almere Amsterdam. En de titel is 40 jaar Holland Triathlon, van pionieren tot Almeerse traditie. En sportwethouder Julius Lindenberg van Almere kreeg gisteravond het eerste exemplaar overhandigd.
We praten erover met Tim Moria van de Challenge Almere Amsterdam. Goedemiddag.
Hi, goeiedag. Hallo.
Waarom een boek over deze triathlon?
Ja, waarom een boek? Omdat ik denk dat een evenement als dit, Challenge Almere Amsterdam, vroeger natuurlijk de Holland Triathlon, wat zo erg verankerd zit in de stad Almere. Het evenement bestaat dit jaar 40 jaar. Er zit zoveel historie eigenlijk in dat evenement verweven, dat wij dachten, want ik heb het boek samengeschreven met Romy Louise van Schoneveld. We hebben dat met z'n tweeën gedaan. Dat we eigenlijk dachten van een evenement als dit en ook een stad als dit, ja, dat verdient dat eigenlijk van.
Een nieuwe editie van Smalltalk, de podcast. En in de studio zit Tim. En aan de achternaam ga ik me even niet wagen, want ik heb heel lang gedacht, hoe ga ik hem uitspreken? Moria?
Moria.
Moria.
Bijna goed.
Bijna goed. Ik dacht, nou, ik heb zo vaak gehad dat ik de naam gewoon meteen verkeerd uit. Ja. Ik ben sowieso al verschrikkelijk slecht met namen.
Nou, de meeste mensen zeggen heel vaak eigenlijk Maria, dus die zeggen ook nog eens de ogen verkeerd.
Oh ja?
Maar uiteindelijk komt dat altijd goed.
Is het gewoon Nederlands eigenlijk, of...
Dat vind ik eigenlijk een lastige vraag, want er zijn verhalen dat het Grieks is, Italiaans. Nederlands zal het in ieder geval niet zijn, denk ik. Maar ik ben netjes in Amsterdam geboren gewoon.
In Amsterdam, ja, maar dat is je wel aan te horen.
Ja, hè?
Ja. Hey, leuk dat je er bent.
Dank je.
Helemaal uit het Almerense. Nou ja, zover is dat ook niet.
Ja, nou, daar zit ons kantoor, want ik kom eigenlijk uit Zeewolde. Ik woon in Zeewolde nu.
Je woont in Zeewolde nu. Ah. Hey, ik heb jou al een beetje gevolgd de laatste tijd. En in eerste instantie moet ik heel eerlijk zeggen de podcast. Daarna kwam ik pas op je site uit. En ik ben wel een beetje gaan boeien. Ik ben wel echt een triathlonliefhebber.
Ik ben echt een triathlonliefhebber. En ik ben eigenlijk vanaf kinds af aan al triathlonliefhebber. Ik ben opgegroeid met de triathlon in Almere. Toen nog de Holland Triathlon. Nu natuurlijk Challenge Almere Amsterdam. Dus als klein kind, ik denk dat ik 4, 5 was, stond ik al langs de kant. Stond ik al die grote namen stond ik aan te moedigen. Frank Heldoorn, noem maar op. Al die mensen in Almere.
Serieus? Als zo jong dat je... Maar je ouders, zitten die ook in de triathlon?
Nou, mijn ouders die zijn heel groot vet. Die vonden het altijd heel tof dus om te kijken ook in Almere langs de kant. Want we kwamen vanuit Amsterdam naar Almere. En nou ja, we zijn dus eigenlijk altijd daar wezen kijken. En uiteindelijk heeft mijn vader een keer meegedaan. Mijn moeder heeft nu een paar keer meegedaan. Dus ja, het zit wel een beetje in onze familie.
En maar hoe ben jij zo een beetje in die triathlon gerold dat je zelf bent gaan triathlonnen? Gewoon bij een vereniging?
Als kind zag ik dus die triathlon en toen dacht ik, nou, dat wil ik ook doen. Nou, toen had je in Almere had je nog de kindertriathlon, de scholierentriathlon. Dus toen ging ik meedoen. Daar werd ik al vrij snel dat ik op het podium kwam. Dus dat was natuurlijk tof, dat moedigde aan. En zo ben ik eigenlijk een beetje vooral de atletieksport ingerold. En dat heb ik eigenlijk nooit losgelaten. En zo ben ik een beetje gaan fietsen, gaan zwemmen. En nu zit ik hier een paar long distances later.
Maar het leuke is dat je hebt je vooral niet gefocust op het Olympische gedeelte. Volgens mij ben je ook wel iemand die gepassioneerd is door met name echt de lange afstanden. Hoe de triathlon natuurlijk begonnen is.
Ja, dat klopt. Ik vind eigenlijk om te volgen vind ik alle disciplines leuk. Om zelf te doen ben ik wel echt geboeid door dat lange. Want als je het aan mij vraagt... Nou ja, ik hoef het volgens mij niet uit te leggen aan jou... maar 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen, een marathon lopen. Ja, je zegt het altijd alsof het niks is, maar het is natuurlijk krankzinnig. En juist dat krankzinnige, dat vind ik zo tof. Dat is zo, ja, zo magisch. Dat grijpt me elke keer weer als ik erover praat.
Ja, ik heb een paar atleten mogen begeleiden die een hele hebben gedaan. Bas van Rens heb ik het zwemmen gedaan, die... Echt op de lange afstanden. Nog een andere jongen. Sorry, ik ben je naam even kwijt. Maar die heeft er een paar gedaan. Die is uiteindelijk bewegingswetenschapper geworden. En dan nu Kira Meulenberg. Ja. Waar ik overigens ook alleen... Die heeft een hele leuke coach vandaag voor het eerst ontmoet. Maar daar ga ik ook het zwemmen doen. Ja, dat hangt een beetje bij mij. Dat is dan een beetje mijn core discipline. Ja. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen. Ik vind het zo knap als iemand zo lang kan sporten. En dan ook gewoon nog even een beetje tempo maken. En dat binnen die 10 uur. Wat al gewoon een hele grote grens is doen. Ja. Hey, als jij gaat kijken als talent zijnde, heb jij vroeger ook ambities gehad? Je dacht van, nou, ik moet een Ironman doen. Ik moet...
Ik wist vrij snel dat ik een hele wilde doen. Ja. En dat heb ik ook vrij snel gedaan. Toen ik 21 was, deed ik mijn eerste hele in Almere. Ik wist ook gewoon, dat moet Almere zijn. Want die wedstrijd is natuurlijk zo speciaal voor mij. Omdat ik hem dus altijd zag, dat ik wist, daar wil ik starten. En nou ja, ik werd toen Nederlands kampioen. Dat klinkt heel leuk. Maar dat was eigenlijk gewoon omdat ik de enige deelnemer was in mijn leeftijdscategorie.
dus ik wilde het nou net niet aan je vragen. Maar.
Dus ik stond op het podium. En ja, weet je, dat virus, dat heeft me gewoon nooit losgelaten. En ik zag natuurlijk veel wedstrijden voorbij komen in het buitenland. In Nederland ook. Ironman, Challenge, nou ja, noem alle merken maar op. Maar welk merk het ook is, ik vind gewoon de sport zo vet. En ja, dat zit wel diep bij mij.
Ja, ja, dat heb ik in de gaten. Maar ja, dat lees je ook eigenlijk overal.
En het is wel grappig dat je dat zegt, want dat triggert me wel. Je zegt, ik heb het idee dat jij echt van het lange werk bent. Waaruit leid je dat af? Want het klopt namelijk helemaal.
Ja, als ik kijk wat je publiceert en hoe je praat en wat je uitstraalt, maar ook hoe je schrijft, dan zie je dat daar gewoon passie ligt. De passie ligt bij de triathlon, maar die langere afstanden... Maar ja, zo lees ik het, hè?
Ja, nou, het klopt wel.
Dus, ja, dus dat misschien... ik weet niet, ik heb daar een beetje gevoel bij soms. Ja, dat heb ik ook met zwemmers. De ene is sprinter, de ander is dat. En ik denk, ja, dat klopt. Ik zit er ook wel eens naast, hoor.
Nou, nu niet.
Nu niet. Nou, dat is mooi. Dat is mooi. Hey, ergens ben jij de journalistiek in geraakt. Want hè, dus, we gaan het straks natuurlijk uitgebreid hebben over jouw passie van het schrijven, je podcast, triathlon de site. Hoe ben jij in de journalistiek terechtgekomen?
Ik zat op het VWO, op de middelbare school dus. En ik was altijd al een leerling die eigenlijk heel veel leuk vond. En nou ja, op een gegeven moment kom je dan in de zesde, je examenjaar. En dan weet je van, oké, ik moet nu een beetje gaan kiezen wat ik wil gaan doen. En ondanks dat ik heel veel leuk vond, wist ik niet zo heel goed wat ik dan eigenlijk wilde doen. En ik vond Nederlands altijd heel leuk. En ik vond geschiedenis heel leuk. En ik vond sport heel erg leuk. En toen dacht ik, nou, wat is nou eigenlijk de beste combinatie om dat bij elkaar te brengen? En toen dacht ik, nou, volgens mij is dat de studie journalistiek. Want je kunt al die, nou ja, die vak dingen bij elkaar gaan brengen. Maar je kunt er vervolgens ook nog eens je eigen verhaal van maken. En toen ben ik journalistiek gaan studeren op de Hogeschool van Utrecht. Hele leuke tijd, veel geleerd. En toen ben ik stage gaan lopen bij verschillende kranten. En daar ben ik eigenlijk blijven hangen. Nog een beetje doorgegroeid naar verschillende grotere kranten. En eigenlijk ben ik nooit meer uit de journalistiek weggegaan. En dezelfde passie als ik voor triathlon heb, heb ik eigenlijk nog steeds ook voor de journalistiek. Omdat ik het, wat ik zo mooi aan journalistiek vind, is dat je jouw verhaal kunt vertellen, maar dan wel op een objectieve manier. En daarmee mensen kunt informeren. Vaak over zaken waar ze niet voldoende van afweten. Of in ieder geval niet alles van afweten. En ja, zo eigenlijk.
Ja, het boeit mij. En ik kan je ook uitleggen waarom. Ik had pas Edwin Cornelis hier, NOS-verslaggever. En die kan nog echt verhaaltjes maken van zijn interviews. En hij heeft ook passie voor talent. Ik was op een open waterwedstrijd in Frankrijk. En hij gaat daar ook met die talenten praten. En dat verwerkt hij in... Bij NOS Sport of langs de lijn. Kijk, en dat is iemand die meer die het onderste uit de kan wil halen in een verhaal en ook overal verhalen in ziet. En, ja, maar vaak is dat zo. Als je iemand leest, dan trekt het je en dan merk je ook dat hij niet alleen maar over het bovenste stukje schrijft, maar wat breder schrijft dan... De sport is meer dan alleen maar die drie die boven komen.
Nou, en ik hoop iedere dag eigenlijk dat ik dat ook bij onze lezers losmaak. En de ene keer lukt dat beter dan de andere keer waarschijnlijk. En het is natuurlijk ook zo dat je niet ieder verhaal even diep in kunt duiken. Maar er zijn natuurlijk altijd onderwerpen die daar wel om vragen. En nou ja, ik sluit me helemaal aan bij wat je zegt. Ik denk dat dat het mooiste van mijn beroep is. Dat je mensen kunt... Nou ja, dat je mensen een speciaal gevoel kunt geven dat als ze iets lezen of een filmpje van je zien of je podcast luisteren, dat ze denken van hey, dit was gewoon tof en hier heb ik wat van geleerd. En ja, ik denk dat dat wel heel erg mooi is.
Hey, als journalist zijnde, ik wil eigenlijk twee antwoorden van je hebben. Wat zijn je sterke kanten als atleet en wat zijn jouw sterke kanten als journalist? En zit daar een parallel?
Ik denk het wel. Ik denk dat mijn sterke kant als atleet... of dat weet ik eigenlijk zeker... dat mijn sterke kant als atleet is... dat ik nooit denk in moeilijkheden... maar altijd in mogelijkheden. En dat ik altijd weet dat ik de finish zal halen. Hoe zwaar ik het ook heb. Ik ben geen opgever. Ik kan me ook geen wedstrijd herinneren... dat ik de finish niet heb gehaald. En ik heb gekke dingen gedaan. Ik heb een keer met een goede vriend van mij, toevallig de Challenge Family CEO Jort Vlam, 24 uur geswift, 716 kilometer.
Zo.
Ik heb een keer een ultra run gedaan, 100 kilometer. Long distances gedaan. Dus ik heb gekke dingen gedaan en ik weet gewoon dat als ik mijn zin ergens op zet, dat ik het ga halen. En dat is, die lijn kan ik doortrekken in mijn beroep. En mijn ouders zeiden het vroeger al. Ik nam nooit genoegen met minder. En als ik een 7 haalde op school, dan wilde ik een 8. En als ik een 8 haalde, dan was ik chagrijnig omdat het geen 9 was. En dat proberen we nu eigenlijk ook met triathlon te doen. En met alle andere werkzaamheden die ik doe. Ik wil dat iets goed is. En als het niet goed is, dan wil ik het. Dan baal ik en dan wil ik het eigenlijk nog beter hebben. Dus ja, ik denk dat dat mijn sterke punt is. Nooit genoegen nemen met minder.
Hey, bij jou is dus het glas ook altijd half vol, nooit half leeg.
Dat probeer ik. Maar ik merk wel dat dat soms lastig is. Omdat ik ben ook wel iemand die snel iets negatiefs kan zien. Dat is wel zo.
Ja?
Ja.
Oh, maar je komt heel positief over.
Ik ben heel positief, dat klopt ook. Maar ik heb het idee dat ik vaak alle kanten zie.
Ja, dus ook de negatieve kanten van een verhaal.
En dan probeer ik altijd het positieve ervan te maken.
Hey, en als je dan je sterke punten hebt bekeken, wat zijn je zwakke kanten? Of wat ga je liever uit de weg? Zowel in de triathlon als in je werk? En ligt daar ook een synoniem of een parallel?
Goeie vraag. Ik denk dat die vraag voor mijn werk makkelijker te beantwoorden is. Dan moet ik toch eventjes denken. Wat mijn zwakkere kant is, denk ik, is dat ik mezelf ergens snel in verlies. En dat ik misschien ook snel kan denken van oké, als een verhaal zo zit, dan maak ik het verhaal zo. En dan wordt het soms lastig om alle kanten nog te belichten. Maar ik ken die valkuil, dus ik weet ook dat ik daar mee rekening mee moet houden. In de sport denk ik eerlijk gezegd niet. Ja, kan ik niet 1, 2, 3 per se iets een valkuil van mezelf opnoemen.
Nee, nooit moeite met dingen waar je meerdere keren of een valkuil of een belemmering die je meerdere keren hebt gehad?
Eigenlijk helemaal niet.
Maar altijd trainingszin? Niet.
Ik heb altijd zin om te trainen. Ik heb altijd zin om lange trainingen te doen. Ik heb nooit moeite om mijn bed uit te komen. Het maakt mij niet uit of het hard regent. Nee, maar misschien is dat ook wel een valkuil. Hè? Want dat is inderdaad een valkuil. Ik ben denk ik iemand die snel te veel doet. Te veel traint. En zijn grens ook daarin uit het oog verliest.
Mm-hmm. Ja. Ja. Nou, er zijn veel atleten die gaan, zeker duuratleten. Het is nooit genoeg. Alles moet maar meer en dingen.
Dat heb ik ook wel in me hoor. Maar laat het duidelijk zijn, ik ben natuurlijk helemaal geen hele goede atleet of zo. Ik ben gewoon iets beter dan gemiddelde agegrouper. En ik haal vooral heel veel plezier uit de sport. En ik denk dat dat zo belangrijk is. En ik denk ook op het moment dat als je zoveel plezier hebt in de sport, dat je al snel weinig valkuilen hebt. Omdat plezier in de sport het belangrijkste is wat er is. In mijn ogen in ieder geval.
Maar ook voor een topsporter.
Absoluut.
Kijk, een topsporter zal iets vaker hebben dat het hem en of iemand in een talentontwikkelingsprogramma zit. Het zal ook wel eens even wat zwaarder en wat lastiger zijn. Dat heeft meer te maken met dat je ook wat dingen moet doen die even anders zijn dan jij had bedacht. Ja. Wat lastig is voor iemand. Maar ik denk als je geen plezier hebt in de sport, dan is het snel gedaan hoor.
Dat denk ik ook. En ik ken eigenlijk weinig topsporters die geen plezier hebben in de sport. En ik heb natuurlijk veel, nu dan heel veel triatleten die ik spreek, topsporters. Maar in het verleden ook heel veel andere sporten gevolgd voor de krant. En de echte topsporters, die pik je er volgens mij ook altijd uit. Omdat je merkt dat als ze erover praten en als ze hun verhaal doen over hun sport, dat ze enthousiast zijn. En dat het vuurtje gaat branden. Je ziet het in hun ogen.
Ze leven op.
Ze leven op, exact. Ja. En dat is een passie. En zonder die passie kom je er niet.
Heb je het zelf geambieerd ook? Ooit? Eigenlijk, heb je ooit gedacht van, ik moet de uiterste top halen. Ik wil Hawaii winnen.
Nou, het is ik denk dat het een droom is van iedere triatleet op jonge leeftijd. Dat je denkt van, ik wil inderdaad Hawaii winnen. Of ik wil Almere winnen. Of ik wil een grote wedstrijd winnen. En ik denk dat ik wel mag zeggen dat ik als kind talent had. En, maar dat was tot op een zekere leeftijd. En op een gegeven moment kwam ik er wel achter dat andere kinderen natuurlijk wel een bepaalde ontwikkeling doormaakten. Die stap, die zette ik niet meer. En dan was het voor mij ook wel voldoende om te zeggen van, oké, ik ga gewoon lekker op mijn eigen niveau door. En ik richt me gewoon wat meer op het maatschappelijke.
Ja, ja. Hey, als je gaat kijken in de sport, wat denk je dan van, nou oké, de uiterste top heb ik niet gehaald. Of ik heb ergens een niveau behaald. Wat is het mooiste moment wat je tot nu toe hebt bereikt in de triathlon?
Het mooiste moment? Ja, hoe lang mag deze podcast duren? Want
ja, ik kap je wel af als het te lang duurt, hoor.
Er zijn zoveel mooie momenten, Ronald. Dat is eigenlijk ook waarom ik de triathlon zo mooi vind. Ik kan er eindeloos over doorpraten. Als ik aan triathlon denk en ook aan mijn eigen triathlon carrière, als ik dan aan mijn eerste long distance denk, dan heb ik het kippenvel weer op mijn armen staan. Hoe ik daar op het strand stond in Almere tussen de, nou ja, rond de 800 deelnemers, denk ik. Die allemaal gespannen koppies, het weer. Het was winderig, dat weet ik nog, regenachtig. Dus ik dacht, nou, dit wordt een pittige dag. Als ik aan mijn finish bij Challenge Road denk, die ik eigenlijk ongetraind deed, samen met ook Jort Vlam toevallig. Een magische dag.
Was er niet een filmpje van? Hebben die toevallig gezien?
Klopt, ja. Nou, en als je dat filmpje ziet, dan hoop ik dat je begrijpt waarom dat een hele speciale dag was. Ja, toen werden we geïnterviewd door Evert Scheltinga, die dag zijn record verbeterde. Weet je, er zijn tientallen van dat soort momenten waarbij ik het kippenvel echt over mijn rug heb lopen. En ik heb ook het idee dat triathlon zo'n unieke sport is daarin. Er zijn weinig sporten die dat heroïsche, dat epische. Er zijn weinig sporten die dat hebben.
Nou, we gaan het straks nog even hebben over het gezeik in de triathlonsport. Ja. Maar als je gaat kijken hoeveel mensen. Ik ga eens naar een gemiddelde wedstrijd. Je moet snel inschrijven, want je bent echt te laat.
Ja.
Voor een sprintje, voor een mini sprintje zelfs.
Challenge Road laatst. 5000 man in 1 minuut.
Gewoon ongelooflijk. Ja. Dus het leeft echt bij. Ik roep altijd, ook als ik naar mijn eigen trainingsgroepje ga kijken. De kinderen die kunnen lopen en gaan naar school en hebben een beetje vrijheid. En papa en mama die het leuk vonden om te bewegen. En of gefietst hebben vroeger of gezwommen hebben. Nou, dat is nog wat minder. Maar of gelopen hebben. Gaan triathlonen.
Ja. Waar zit voor jou die passie rondom triathlon? Want ik weet dat jij die passie ook hebt. Dus eigenlijk hoef ik het jou niet uit te leggen. Waar zit het voor jou?
Nou, ik ben een gepassioneerde coach. Ik vind het gewoon leuk om mensen te helpen met bewegen. En wat ik het leuke van de triathlon vind, is dat er heel veel mensen een doel hebben. En ze willen het halen. En als ze dan denken aan triathlon, denken ze, oh, dat ga ik nooit doen.
Ja.
Of dat is veel te lang. En iedereen denkt dan maar meteen aan een hele. Terwijl er veel meer vormen zijn. En ik vind het leuk om het uiterste mensen te helpen bij het behalen van het doel. En ik merk dan, als iemand de eerste heeft gedaan, zijn ze vaak gepassioneerd om dan verder te gaan. En dat vind ik ook het leuke. Hè? Ik heb nooit geambieerd om een topcoach te zijn, maar ik vind het juist leuk. In de talentontwikkeling is een weg. Je begint ergens van helemaal niks. Of je nou kan zwemmen, fietsen of lopen. Uiteindelijk ga je kijken, waar ligt mijn beste prestatie en hoe ver kan ik komen? En blijf ik het maar leuk vinden.
Ja, maar merk jij ook dat de triathlon daarin best een unieke sport is?
Ja, absoluut. Ja. Ja, want wat het is namelijk, er zijn drie disciplines en je bent nooit in alle drie perfect.
Ja.
Kijk, ik kom veel mensen tegen die aardig kunnen lopen en fietsen en bij ze hebben een probleem. Dat is logisch, want daar kan ik iets meer betekenen dan die andere twee. Maar je ziet gewoon de gedrevenheid en het plezier die iemand heeft om te trainen. Nou, wat jij ook zegt. Gewoon weer of geen weer. Of achter een wandelwagen. Of je kunt het niet beseffen.
Bovenop je zolderkamer, uur op de tax.
Gewoon iemand bellen. Joh, wat ben je aan het doen? Ja, ik zit op de tax. Hoeveel moet je fietsen? Ja, 4 uur. Ja. Vier op een tax. Kijk, als ik naar mezelf kijk, ik ben wel een geboren sprinter. Het moet vooral niet te lang. En ik moet power kunnen leveren. En ik heb nu inmiddels een jaar niks gedaan. En ik had ook zoiets van, ik moet weer wat gaan doen. Dus mijn eigen passie ligt wat meer in het coachen nu. En het begeven ervan. Maar ik zie wel de gedrevenheid van de mensen. Maar ook het multidisciplinaire.
Ja,
ja, ik denk dat dat... en ik kom steeds, en ik kom steeds meer mensen tegen die... En dat is ook een van de redenen dat ik graag met jou wilde praten. Die meer passie hebben voor het wat langere.
Ja.
Ik heb ook wel in mijn trainingsgroep gezegd van... Oké, weet je, als je echt zwemmen wil leren... en je kunt nog niet zwemmen, wat veel mensen nog echt niet kunnen... dan zeg ik, oké, kom één keer en ga kijken. En ik denk, oké, weet je, ga eerst zwemmen leren... en ga dan naar zwemanalyse en ga een cursus doen... zodat je kunt bewegen. Maar als iemand dan een beetje kan bewegen... en je ziet wat voor stap je met iemand kan maken... en wat voor lol ze hebben... en het maakt niet uit wat ik zeg, jongens, we gaan 5 kilometer zwemmen... dan gaan ze 5 kilometer zwemmen.
Ja, ze doen alles.
Alles.
Ja. Maar dat is grappig dat je het zegt... want wij merken dat ook op onze website Triathlon... kijk, er zijn natuurlijk gedurende dit jaar... zijn er veel meer kortere wedstrijdjes... sprintjes, Olympische afstanden... ook halve afstanden die je natuurlijk al een beetje... tot het langere werk kunt rekenen. En ook die korte wedstrijden... daar heb je natuurlijk de World Cups... je hebt dit jaar de Olympische Spelen... super populaire wedstrijden. Maar toch merken wij dat de lange afstanden... die wedstrijden... die worden altijd beter gelezen, de artikels daarover. Altijd populairder. En volgens mij is dat gewoon omdat het samenhangt met iets ongrijpbaars. Het is een ongrijpbare magie. Mensen kunnen zich moeilijk voorstellen wat het is. Het spreekt altijd tot de verbeelding. Elke keer weer dat er een long distance is.
Ik denk dat heel veel mensen het wel willen, maar niet weten hoe ze het moeten doen.
Dat denk ik ook.
Dus ik denk ook als je nu naar... ik denk van, ik wil wel graag een triathlon doen. Oké, nou dan beginnen ze over een achtste en dan gaan ze meedoen met triathlon van Mars of noem er één op. En dan hebben ze dat gedaan. Oh, wat leuk. En het viel eigenlijk wel heel erg mee. En dan zit die halve, die zit al in het achterhoofd of de OD. De OD vinden ze dan nog lastig, want dan moet je meer zwemmen. Ja. Ik zeg, maak jou nou uit. Ik bedoel, dan roep ik ook, ga je 1 miljoen winnen als je het niet haalt? Nee. Krijg je straf van je man of vrouw als je het niet haalt? Nee. Dus waarom zou je dat niet doen? Ja. Weet je, het is gewoon leuk. Er zijn met jou veel meer mensen... Ga naar een... ik had ook mensen die... Ik wil graag een nieuwe uitdaging. Nou, ga naar de triathlon, de Olympische afstand van Mallorca. Die is in het begin van het jaar. Dat doet van alles mee. Goede mensen, maar ook nog mensen... wat je hier in Nederland ook wel eens ziet... op een gewone oude fiets. En maar het is gewoon... En daarna is het paella eten.
Ja. Maar dat is toch ook wat triathlon... Dat maakt
dat
het zo mooi.
Dat is zo leuk. Ja. De sfeer. En iedereen zegt elkaar gedag en dingen. Ja, ik moet ook wel eens zeggen dat ik soms moet lachen. Want dan zie ik iemand op een fiets zitten... en dan denk ik, nou, die fiets kost 11, 12.000 euro. Ja. Maar ja, weet je dus? Die man heeft er wel plezier in. Of die vrouw.
En dan is het eigenlijk waard.
Ja. Ja.
Als je het kunt missen en je hebt het ervoor over.
En het zijn allemaal volwassen mensen. Dus dat vind ik het mooie van de triathlonsport. Ja. En dat zijn ook graag de mensen... als ik zeg van welke mensen zou ik graag in mijn groep willen hebben. Al die mensen die echt gepassioneerd hun doel willen halen. En diegene die roepen... om 6 uur trainen? Ja, sorry. Nou, dan nee.
Gelukkig zijn daar niet zo heel veel triatleten van die zo in elkaar zitten. Want eigenlijk... bijna iedereen is wel echt gepassioneerd. Ja. En anders haal je het ook gewoon niet.
Maar die groep is wel heel groot. Ja. Dat heeft mij... dat heb ik in de tijd natuurlijk... toen ik Adrie mij benaderde van... wil je wat in de triathlon gaan doen als zwemcoach? Wat ik wel snapte. Want als het gaat over de Olympische afstand... en de weg daarnaartoe is... je kunt met zwemmen je wedstrijd verliezen. Dat is een gegeven feit. Dus je kunt nog zo hard lopen als je wil. Maar je moet ook kunnen zwemmen. Dus in de tweede groep, dan mis je al een heleboel. En toen ben ik me erin gaan verdiepen. En dan als je dan ziet hoeveel mensen er meedoen.
Ja.
Maar dan is de keerzijde wel weer. Mijn vraag weer aan jou.
Ja.
Hoe komt het dan dat wij in andere landen... zie ik zo ontiegelijk veel jeugd? En bij ons, we gaan naar het zwemmen kijken. Ik bedoel, in iedere plaats met een zwembad ligt wel een vereniging.
Ja, dat is een hele, hele goede vraag. En wat ik me ook namelijk heel vaak afvraag is waarom er in Nederland... en Nederlanders zijn natuurlijk bij uitstek mensen die heel goed kunnen zwemmen... heel goed kunnen fietsen, heel goed kunnen lopen. Maar toch zijn er eigenlijk in verhouding heel weinig Nederlanders... die echt doorbreken binnen de triathlonsport. En ik... denk daar best vaak over na en ik heb daar ook wel een mening over. Ik heb het idee dat we in Nederland heel erg onze kinderen pamperen. En dat klinkt misschien heel erg hard, Ik heb het idee dat dat een van de oorzaken is dat er en weinig mensen echt doorbreken, maar ook dat er weinig kinderen lang betrokken blijven bij een sport. En dat heeft volgens mij één reden. Als je als kind heel vaak hoort dat je heel goed bent en dat je geweldig gepresteerd hebt, dan komt er een moment dat je een keer een wedstrijd wel verliest. En als je dan niet met die kritiek kunt omgaan, dan haak je op een gegeven moment af. En ik denk dat dat echt een groot probleem is in Nederland.
Ja, ja, deels ben ik dat wel met je eens. Maar ergens gaat het fout in de basis.
Maar wat is de basis dan?
Nou, de basis is natuurlijk dat je moet als zijnde onderwijs gaan opleiden tot bewegen. Ja. Vroeger had je schoolzwemmen, is bijna nergens meer. Vroeger had je steeplechases en dat soort dingen op het onderwijs. Ja. Nee, hoor ik ook niet heel veel meer. He, we gaan tegenwoordig, moet alles leuk of grappig of ja, dingen zijn. Dus het opleiden tot bewegen is best wel een dingetje. En ik weet toen ik in Alkmaar het RTC deed, dat we ook moesten proberen bij scholen mensen maar mee te laten doen aan een programmaatje of aan een kindertriathlon of aan een, maar wat de boer niet kent, dat moet hij niet. Ja. En we zijn veel te druk met z'n allen. Dus ook de ouders zijn druk, laten kinderen los. Dat, niet dat ik dat verkeerd vind, hè, want de wereld is gewoon een stuk harder dan een paar jaar geleden. Maar ik vraag mijzelf dan af met, oké, waarom gaat het in Engeland wel? Waarom gaat het in, nou, meerdere landen eigenlijk gemakkelijk. Ik heb een tijd het open water gedaan natuurlijk. En dan snap ik wel dat je in Spanje en Italië, dat daar meer open waterzwemmen zijn. Ja, het is hier koud.
Ja, maar ik volg je helemaal. Maar ergens ben ik het ook slechts deels met jou eens. Omdat ik denk dat de echte basis, los van het feit dat wat jij zegt, dat is ook een basis, maar ik denk dat eigenlijk de belangrijkste basis is dat een kind plezier heeft in wat hij doet. En plezier hebben in wat je doet staat voor mij niet gelijk aan elke dag horen dat je goed bent en dat je geweldig bent en dat het, nou ja, altijd maar complimenten. Volgens mij heeft een kind er heel erg baat bij als hij of zij hoort dat het een keer tegenviel of dat het dat hij slecht gepresteerd heeft. En ik heb veel sporters mogen volgen en dat is altijd leuk. Maar wat ik ook heel erg merk, zeker bij de jongere topsporters die ik gevolgd heb, is dat er altijd, of heel vaak moet ik zeggen, want er zijn ook ouders die het heel goed doen. Het is ook geen waardeoordeel, laat dat ook duidelijk zijn. Maar ik merk wel dat sommige ouders best wel moeite hebben om te accepteren dat hun kinderen minder goed presteren dan een ander. Of dat het wel eens minder goed kan zijn. En ik heb het idee dat dat altijd zijn doorwerking heeft op die kinderen. En dat ze daarmee heel veel plezier in de sport kwijtraken. En zonder dat plezier ga je nooit je talent volledig benutten.
Ik ben het helemaal met je eens. Ik kan een boek schrijven over sport, talentontwikkeling en ouders.
Ja.
En ik denk dat het ooit nog wel eens gaat doen. Maar toch ben ik het weer niet helemaal eens met jou.
Ja.
Want als nou, want we hadden het net over die triathlonsport. Als je nou ziet hoeveel ouders theoretisch allemaal in die triathlonsport zitten. Alle wedstrijden zijn overvol. Mm-hmm. Al die mensen hebben kinderen.
Ja.
Hoe kan het zijn dat een Hellas inmiddels wat talentontwikkeling heeft, maar hoeveel leden zitten daar niet in Utrecht? Hoeveel, de vereniging in Nederland waar echt aan talentontwikkeling wordt gedaan, dan praat ik over dat je gewoon 20, 30 mensen hebt die kinderen die aan triathlon. Want we weten allemaal hoe het werkt, hè? Dan gaan er 100 in en er blijft er eentje over.
Ja, maar precies. Maar dat is dus ook volgens mij de kern van het probleem.
Ja, maar hoe krijgen we die 100 erin?
Nou, ik heb het idee dat die kinderen er dus wel inkomen. Ik heb alleen het idee dat ze snel afhaken. En dat komt omdat er altijd heel veel van ze wordt verwacht. Terwijl als de basis nou gewoon is, probeer een sport, zorg dat je het naar je zin hebt, zorg dat je leuke wedstrijdjes hebt, zorg dat je er vriendjes op de vereniging maakt. Zo ging het bij mij vroeger. Ik zat op de atletiekvereniging en ik had lol in wat ik deed. En als ik eerste werd, vonden mijn ouders dat leuk. Als ik 20ste werd, dan zeiden mijn ouders dat het ook leuk was. Maar dan zeiden ze ook, nou, het viel een beetje tegen vandaag. Nou, en dan wist ik als kind, nou, inderdaad, ik heb wel eens beter gelopen. En ik heb het idee dat als dat de basis is, dat je dan ook langer bij zo'n club blijft. Want ik vond het gewoon altijd leuk om op die club te komen. Ik was helemaal niet bezig met of ik eerste werd of 20ste. Ik was gewoon bezig met dat ik het leuk vond om te lopen en om te zwemmen en om te fietsen. En ik denk dat het daar heel vaak misgaat.
Ja, ik denk dat het mooi zou zijn als we in Nederland een vereniging hebben. Waar de vereniging ook echt dat iedere vereniging gewoon een jeugdtakt heeft.
Ja.
En misschien moet het in een combinatie met een zwemvereniging, waar gewoon heel veel mensen zitten, waar we allemaal van weten, als je bij een zwemvereniging komt, dan zijn er een stuk of 5, 6 die gaan naar de NK's en de anderen niet. Ga met de rest dan triathlonnen.
Eens. De triathlonvereniging Almere is daar natuurlijk een mooi voorbeeld van. Dat heeft natuurlijk een grote jeugdtak.
Alsmeer, ook Oceanus. Ja,
ja, precies. Dus er zijn altijd voorbeelden waar... Dus helemaal eens met wat je zegt, hoor. Daar kan ik geen spel tussen krijgen. Helemaal eens.
Maar wat mij gewoon verbaast en nog steeds verbaast... en daar zou ik met iedereen misschien een keer een podcast over willen maken... alleen dat onderwerp al. Hoe gaan we in Nederland met al die deelnemers die we bij iedere wedstrijd hebben... in Klazinaveen, welk gehucht dan ook waar een triathlon is... zijn allemaal ouders, hebben allemaal kinderen. Hoe krijg je dat gevuld?
Ja,
want daar komen ook... want als je dan gaat kijken naar meteen de volgende stelling... nou, we toch even lekker op ons stoel zitten. Iemand die in een talentprogramma krijgt... het allemaal, wat wil jij graag gaan doen? Naar de Olympische Spelen.
Ja. Ja.
Oh ja? Maar de triathlonsport is ook meer dan dat...
En hoeveel halen het, hè?
Ja, maar bijvoorbeeld een Olij, die heb ik in mijn RTC gehad. Die jongen is doorgegaan.
Ja.
En doet het toch heel goed.
Doet het heel goed.
Ja. Absoluut. En dat chapeau.
Maar je ziet het nu natuurlijk ook een andere atleet, hè? Ik noem een Menno Koas nu recent. Jorik van Echtdom, die Olympische Spelen heeft gedaan. Maar nu ook de overstap maakt naar de middle distance. En... je ziet het steeds vaker dat atleten zich iets meer gaan richten op dat langere werk. Maar dan heb je in Nederland natuurlijk het probleem dat vanuit de bond de korte afstand heel erg gestimuleerd wordt, heel erg gesteund. A-statussen. Nou ja, daar rommelt het ook het een en ander. Dus dat is misschien ook niet over uitweiden. Maar daar is meer geld dan voor het langere werk. Dus dan snap ik dat je als kind ten eerste de droom hebt om de Olympische Spelen te doen. Dat is toch specialer dan een gemiddelde long distance winnen. Maar ook daarmee kun je ook je brood gaan verdienen. En dan zal het geen hele dik betaalde of dik belegde boterham zijn. Maar je kunt er in ieder geval iets mee verdienen. En ja, uiteindelijk is dat natuurlijk
reisgeld ook... in grote wedstrijden is best interessant. Ja,
dat is waar.
Oké, je moet wel een beetje bovenin eindigen.
En die kans is natuurlijk wel klein voor een Nederlander.
Ja.
Ja. Maar het kan. Dus, maar ik ben het ook verder helemaal met je eens. Ik zou het alleen maar willen stimuleren dat meer mensen zich naar dat langere werk gaan oriënteren in ieder geval. Want ik denk dat dat uiteindelijk in het voordeel van heel veel atleten is.
Maar ik moet heerlijk zeggen, het langere werk zal altijd lastig blijven. Kom ik even terug in het zwemmen. Ja. Als je bij een zwemvereniging gaat zitten en die zijn een beetje talentvol, dan gaan we vooral kijken naar 200 meter, 50 meter en de 100 meter. Omdat daar, dat zijn de sexy Olympische nummers. Ja. Maar een 800 meter of een 1500 meter, daar wordt als club en ook qua trainingsduur natuurlijk weinig aan besteed. Ja. Het is een andere manier van trainen. Dat geldt voor lange afstanden op de triathlon ook. Maar het zou zo mooi zijn als je ook daar talenten kunt ontwikkelen.
Maar
en mensen kansen kunnen geven.
We moeten natuurlijk ook realistisch zijn. En dat zul jij ook begrijpen. Neem bijvoorbeeld Evert Scheltinga, de beste Nederlandse longdistance atleet nu. Ja. Hè? Sinds afgelopen september ook de snelste Nederlander ooit op een longdistance. 7:48 uit mijn hoofd. Wij volgen hem natuurlijk vanuit onze website. En ik volg hem ook persoonlijk omdat hij coacht mij. Maar ik vind het gewoon een hele gave atleet. Als ik dan zie hoeveel jaar hij opoffert om tot eigenlijk één hoogtepunt te komen. Dan begrijp ik best dat je als kind denkt, ik weet niet of ik dat wil. Of ik al die jaren zo hard dag in dag uit wil trainen. Kijk, ik ben zo gek die dan denkt van, oh, dat wil ik ook. Ik ben alleen realistisch genoeg om te begrijpen dat ik het niet kan. Maar ik begrijp dat een gemiddeld kind, dat best wel afschrikt. Want het is nogal wat.
Ik ben niet helemaal met je eens. Nou, omdat, kijk, op het moment dat je dat echt wil... Mijn zoon die zwemt, of zwom vroeger. En nu heeft hij bedacht, ik ga het kanaal over zwemmen.
Gaaf.
Ja. En dan in een zwembroek. Want hij wil, je kunt het in de wedstrijd doen en je kunt het in dingen. Nee, hij wil dat gewoon in. Maar hij weet dat hij daar een hoop voor moet doen.
Ja.
Hij heeft genoeg gezwommen om te weten dat hij op een andere manier moet trainen. Ben ik wel van mening dat je dat soort plannen pas op wat latere leeftijd maakt.
Ja, precies.
Dus een gemiddelde duuratleet, dat ga je niet doen. Oh, ik ben 12. Laat ik eens gaan inschrijven voor Hawaii.
Nee.
Of voor een hele triathlon.
Mag ook niet natuurlijk.
Nee, maar even. Ja. Het past niet in het in het beeld. Maar je zou wel al kunnen zeggen als vereniging, goh, ik heb hier een jongen en nou ja, de snelheid zit er niet in, maar zijn duurvermogen bouwt hij toch wel heel mooi op. Ja. Ga daar nou eens mee aan de gang. Ja. En ga eens ontwikkelen. En als je een jaar of 20 bent of wat dan ook, gaan we gewoon eens wat verder kijken dan alleen die OD of nou ja, dan moet je aan.
Ik wou dat dat inderdaad meer gebeurde. Gelukkig zie je een aantal voorbeelden waarbij dat wel gebeurt. Ik noem natuurlijk een Milan Brons bijvoorbeeld, of een nou ja, Nick Heldoorn, zeer recentelijk zijn debuut gemaakt. Maar goed, het zijn inderdaad enkelingen. En dat zou alleen maar goed zijn als dat er meer zijn.
Kira Meulenberg.
Ik wilde gewoon. Ja. Nee, absoluut. Dus, maar goed, het is op één hand te tellen. En dat is.
Waar ligt dat aan, denk jij?
Ik denk toch dat. Ja, ik denk wel dat afschrik-effect is. Dat jonge mensen sneller geneigd zijn te denken van oké, dat kortere werk, dat is iets beter behapbaar. En de snelheid ligt natuurlijk een stuk hoger. Maar het is iets beter te overzien. Het is natuurlijk een heel verschil of je maximaal 2 uur lang inspant, of dat je dat 7 tot 8 uur doet. En misschien dat het kortere werk ook iets spectaculairder is. Mensen vinden het, ja, om te kijken is het natuurlijk.
Terwijl als je gaat kijken naar de age groupers, om even netjes zeggen, daar zijn er genoeg die uiteindelijk zegt, nou, ik heb nog wel de ambitie op. Ja. Bij mij, ook bij mij in de groep. Gewoon echt een paar mensen die zeggen, nou, ik ga gewoon die hele doen.
Ja.
Die zitten nu al een beetje in de extreme dingen. Dus die gaan de bergen in om wat te doen. En een half extreem. Maar uiteindelijk willen ze die hele toch een keer gedaan hebben.
Ja. Bucketlist, hè?
Ja. Ja. Ja, ik denk dat de gemiddelde triatleet, een groot deel daarvan, heeft ook een bucketlist.
Ja.
Zo van, dan.
Er zijn een aantal wedstrijden die ze vaak gedaan willen hebben. Ze willen minimaal 1 keer een hele gedaan hebben. Want ik ben ook wel benieuwd. Ik heb die cijfers niet paraat. Maar ik zou wel heel erg benieuwd zijn om te weten hoeveel long distance atleten na 1 keer een long distance zeggen van, nou, ik heb hem gedaan en het was genoeg. Volgens mij zijn dat er niet zoveel. Bijna iedereen gaat door, denk ik.
Ja. Ja, ze staan niet stil. Ik denk dat er ook wel een hoop mensen zijn die zeggen, nou, ik word 40, ik ben 10 kilo te zwaar.
Ja.
Ik ga een triathlon doen, hebben 1 keer gedaan, denk ik, nou, het was mooi. Vinky, en de fiets gaat weer op Marktplaats.
Maar dat is toch ook gewoon mooi, dat kan. Dat is prachtig. Welke sport kan dat? Nergens eigenlijk.
Nee, maar dat maakt de triathlonsport ook gewoon zo leuk.
Ja. Ja, en vroeger was het natuurlijk een marathon, hè, waarbij mensen zeiden van, nou, ik word inderdaad 40, ik ben 10 kilo te zwaar, ik wil een marathon doen. Ja, dat is tegenwoordig niet meer genoeg. Er moet nog gezwommen en gefietst. Het wordt steeds gekker.
Ik ga een paar stellingen bij je neerleggen. Jongeren moeten verplicht tot een 18e deel gaan uitmaken van een sportclub. Stel je voor dat we dat soort regeltjes in Nederland zouden gaan doen. Hè? Ik vind over de jongeren, ja, ze zitten te veel achter de computer. We hebben tegenwoordig e-sports.
Ja.
Er zijn al geruchten van, we gaan e-sports Olympisch maken. Ja. Maar even.
Er wordt ook serieus geld in verdiend, hè? Dat is ook bizar.
Ja, maar ja, daar gaat het om altijd. Geld.
Ja, ja, ja. Ik ben het eens met je stelling. Ook al ben ik het wel stellig oneens met het feit dat je dingen zou moeten verplichten. Omdat ik denk dat als je iets verplicht, dat het eigenlijk zijn doel al voorbij schiet. En dan creëer je volgens mij ook geen kinderen die het leuk vinden. Maar ik denk dat het ontzettend goed zou zijn als kinderen tot die leeftijd op een sportclub zouden zitten.
Ja. Hey, en als je gaat kijken naar de jongeren en het bewegen, moet er meer. We hadden het er net heel even over. Moet er meer lichamelijk onderwijs komen op de lagere scholen, maar bijvoorbeeld ook op de middelbare scholen? Want daar is het al helemaal niet meer volgens mij.
Absoluut. Want wat jij zegt, e-sports. Als ik mijn wijk inrijd, ik woon in een nieuwbouwwijk in Zeewolde, en daar wonen heel veel jonge kinderen. En dat was in Almere niet anders, waar ik tot 2 jaar terug woonde. Ik zie kinderen nooit meer buiten. Ik zie ze altijd. Ze zitten alleen maar achter de tv, achter de computer, op de telefoon inderdaad. En dat is ook heel begrijpelijk, want het is natuurlijk heel verleidelijk. Maar ga alsjeblieft weer lekker sporten, want er is niks lekkerder dan sporten. En dus ja, dat moet absoluut. En ik denk dat het goed is als dat vanuit scholen wordt gestimuleerd.
Zou het iets zijn als Nederlandse scholen een sportcultuur of een deel daarvan, zoals de Amerikaanse high schools zouden gaan doen? Dus dat je op een school kunt zeggen van, nou ja, wij zijn gespecialiseerd in hockey en voetbal en in de balsporten. Dus dat kun je hier vanuit school doen. We kennen het in Nederland niet, hè? In Nederland heb je een vereniging. We hebben echt een verenigingscultuur.
En dat vind ik een hele lastige, want ik heb jouw podcast geluisterd waarin je met Bas van Rens ook over dit onderwerp sprak. Ik vind Bas van Rens heel inspirerend hoe hij daarover sprak. En ik sluit me ook helemaal bij wat hij daarover zei aan. Ik geloof dat dat voor de sporters heel erg goed is. Aan de andere kant geloof ik ook niet heel erg in het systeem waarbij Want als je dan in Amerika kijkt, die sporters worden op handen gedragen, op jonge leeftijd al. En als ze op zo'n school zitten, dan zijn het de helden van de school, van de opleiding. En ik weet niet of dat zo goed is, want ik geloof niet heel erg in het feit dat sporters helden moeten zijn. Ik geloof dat sporters gewoon gelijk aan iedereen moeten zijn. Alleen dat ze wel heel erg gewaardeerd mogen worden om wat ze doen.
Ja, ik vind dat we een beetje moeten polderen. Dus je kunt het doen. Maar wat Bas ook zei, hè, hoe die daar dat voorbeeld van die atleet die als zijn spieren afscheurde. Ja. En dat die coach zei van, weet je wat, ga jij maar terug naar Kansas of waar je ook welk gehucht je vandaan komt. En kom volgend jaar maar terug.
Ja.
Want met jou ga ik nu niks winnen. Ik zie het al lachen, hoor.
Pijnlijk, toch?
Ja, stel voor Kira bij mij gaat trainen en die roept van, ik heb last van mijn schouder. Ja, kom volgend jaar maar terug.
Ja.
Dat, hier in Nederland haal je daar jouw site mee.
Ja, precies.
Nee, dan heb je meteen verkeerde gedrag.
Ja, maar wat dat betreft is natuurlijk Amerika een heel ander land dan Nederland. Dus ik denk dat je inderdaad, ik ben het helemaal met je eens, polderen. Gewoon ertussenin gaan zitten.
Ja, ja. Maar we mogen wel iets meer met die jeugd gaan doen. En met name in die triathlon. Ja. Ik vind het gewoon echt jammer. Ik ben al een tijd weg bij de triathlonbond. Maar ik vind het wel jammer dat ik heb het toen ook echt geprobeerd. En heel veel met Adrie gehad over hoe ga je al die scholen zover krijgen. Maar je moest leuren gewoon om een leuk programma te doen. Alles leuk maken. Bekende mensen erbij halen. Om ze maar naar zo'n meeting te krijgen.
En het is heel gek, hè. Want je hebt bijvoorbeeld, nou ja, dan grijp ik toch weer terug naar de triathlon in Almere. Daar heb je natuurlijk nu nog steeds een scholieren triathlon. En daar staan gewoon ieder jaar echt honderden jonge atleten die in de meeste gevallen nog nooit een triathlon gedaan hebben. Die staan aan de start. En die zwemmen dan 380 meter. Ze fietsen uit mijn hoofd 18 kilometer. En dan lopen ze nog eens 4 kilometer. En allemaal met een grote lach op het gezicht. Allemaal enthousiast. En allemaal als ze over die finish komen, zegt ze, volgend jaar ben ik er weer bij. Het slaat helemaal nergens op deze sport, maar volgend jaar ben ik er weer bij. Dus het kan wel. Maar het is heel lastig om te zeggen waar dat dan, ja, waar het hem in zit, dat het niet altijd lukt.
Nee, wordt vervolgd. Ja. We gaan even hebben over jou persoonlijk. Of in ieder geval over jouw muziekkeuze. En de verhalen die erbij komen. En dat doen we met de plaat in zijn verhaal.
Het is tijd voor het leukste liedje. Zet me lekker hard. Pop, rock of ouwe. Speciaal voor jou. Kom maar op met je verhaaltje. Zetten wij het liedje klaar. Even tijd voor wat anders. Smolt op voor jou. De plaat en het verhaal.
Er zijn een aantal platen. In de plaat en zijn verhaal die met enige regelmaat, of artiesten die met enige regelmaat terugkomen. En jij hebt ze ook alle twee weer op je lijstje gezet. En de eerste is André Hazes.
Ja.
Het is koud zonder jou.
Ja.
Waarom?
Nou ja, je zei het net al aan het begin. Hè. Je kunt gelijk horen dat ik uit Amsterdam kom. Nou ja, Hazes is natuurlijk een echte Amsterdammer. En jij vroeg mij een paar plaatjes op te sturen. En het eerste wat ik tegen jou zei, ik ben niet echt een muziekkenner. Maar wat ik wel weet, als ik muziek luister, of het mij een fijn gevoel geeft. En André Hazes is een artiest die ik altijd kan luisteren. Of ik nou boos ben, of ik nou blij ben, of ik nou verdrietig ben, of ik nou moe ben, of ik nou fit ben tijdens het trainen. Het verveelt me eigenlijk nooit. En heel kort gezegd vind ik dit eigenlijk dan een van zijn beste nummers. Ja, eigenlijk zijn beste nummer wel.
Ik zit hier nu al uren. Door het raam kijk ik op straat. Ik weet dat jij niet komt, maar ik heb hoop. Het regent en de druppels, ik tel ze op mijn raam. Ik kom niet ver, want steeds hoor ik je naam. Het is koud zonder jou, maar toch blijf ik je trouw. Zeggen dat ik van je hou. Als je in mijn ogen kijkt, zeg dat genoeg. Moet ik je dan steeds zeggen, schat, ik hou van jou. Ik gaf je alles wat je mij al vroeg. Het is kom toch niet thuis. ze vallen. De lichten zijn al aan. Voor me ligt alweer een lange nacht. Hoe lang zal dit nog duren? Mijn ramen die beslaan. Met mijn vingers schrijf ik langzaam je naam. Het is koud zonder jou, maar toch blijf ik je trouw. Ik hoef je niet te zeggen dat ik van je hou.
Volgende, het tweede plaatje op jouw lijstje. Totaal anders, genre, Vangelis.
Ja, en dan...
leuk.
Ja,
leuk.
Het is
had ik niet bij jou verwachten.
Het is ook geen muziek die ik eigenlijk nu zou opzetten. Waarom hier ertussen staat, is omdat dit de muziek is die bij de start van Challenge Road wordt gedraaid. En Challenge Road is eigenlijk een wedstrijd die ik ieder jaar wil doen. En nu ook voor de derde keer ga doen. En je moet het je zo voorstellen. Dan sta je daar met 5000 atleten op een veld. Bij het water, het is koud, de mist. En dan hoor je die muziek, bombastisch, uit die boksen schallen. Kippenvel. Als ik het nu hoor, kippenvel. En dat is ook wat voor mij triathlon maakt. Dat gevoel dat je dus... Ja, ik zei het net ook al, dus ik verval een beetje in herhaling. Maar nou ja, dat je daar met zoveel mensen staat. Mensen om wie je geeft. Je weet dat je... iets unieks gaat doen. Je weet dat je een ochtend beleeft waar, of een, ja, ik zeg het verkeerd, dat je voor de dag staat waarop je gewoon 10 tot 12 uur aan gaat sporten. Het wordt een krankzinnig zware dag. Het wordt een emotionele dag. Je staat er vaak met vrienden, met familie. Ja, en dan deze muziek. Ja, magisch.
Natuurlijk, allemaal op het veld zijn natuurlijk, al die mensen zijn Titans.
Titans.
Thank you.
derde op jouw lijstje. Avicii. Ja, als iemand een verhaal is apart, dan is hij het wel. Maar ook wel een lekker plaatje.
Een hele lekkere plaat. En het is een van de platen die ik het meeste draai als ik, nou ja, we noemden dat daar straks ook al, 4 uur op mijn zolder zit te taksen. Dan moet je toch wat. En ja, het liefst heb je dan wat opzwepende muziek. Maar de reden dat ik ook dit plaatje heb opgegeven, ik wist dat we het een beetje over talentontwikkeling zouden hebben.
Ja.
Nou, Avicii, artiestennaam, maar is natuurlijk een enorm talent. Maar wat ik altijd denk als ik dit nummer hoor, is hoeveel talent er ook eigenlijk verloren gaat. En dat geldt natuurlijk voor artiesten. Er zijn natuurlijk ontzettend veel artiesten waarvan hij er eentje is, die op ontzettend jonge leeftijd zelfmoord plegen of overlijden. Dus ik vond dat wel een mooie parallel met waar we het nu over hebben en misschien nog gaan hebben. Ja, talent is zoiets kostbaars en het is ook zoiets ongrijpbaars. En het is iets wat mensen ook echt verandert. Het maakt de mensen ook ongrijpbaar. En het is iets waarmee je heel voorzichtig moet zijn, denk ik. En dit plaatje doet me daar altijd aan denken. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. Say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over.
The others, they don't like us.
Yeah, I know.
Why?
Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up.
Your things.
Where are we going?
Somewhere we belong.
We'll be right back.
jij ook je eigen podcast? RSD Audio en Studio 2 nemen de totale productie uit handen. Van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rstaudio.nl en publiceer volgende week al je eerste podcast.
Zo, en dan nu even tijd voor een kopje thee. Lekker! Even bijkomen. Mijn oren staan te klapperen. We gaan zo weer verder.
Over sport, innovatie, humor of nieuws houdt. Smalltalk. Even iets anders.
Dit is Smalltalk Podcast.
Aansluitend de laatste artiest op jouw lijstje. Ook eentje die veelvoudig terugkomt. Er is een Spotify playlist die heet De Plaat en Zijn Verhaal. Dus dan kom je Bruce Springsteen inmiddels al wat vaker tegen. Ik ben er dit jaar mee begonnen met De Plaat en Verhaal in de podcast. En deze, ja... Deze I'm on fire nog niet. Maar okay. Bruce Springsteen toch wel. Volgens mij Alet Kalf had volgens mij ook. Zijn er wel meerdere. Hey, vertel.
Ik heb er eigenlijk weinig verhaal bij. Behalve het feit dat ik ben heel erg dol op mijn ouders. En ik ga veel met mijn ouders om. En vroeger als kind zat ik natuurlijk bij mijn ouders in de auto. En dan werd Bruce Springsteen vaak gedraaid. En ik vond dit altijd eigenlijk een nummer wat me... Ik vond het prachtig. En dit nummer doet me aan mijn ouders denken. En ik ben ook heel erg... ik ben iemand die heel erg dankbaar is voor de ouders die ik heb. En omdat ik weet dat zij me heel erg gebracht hebben waar ik ben. En me heel erg hebben geholpen met te bereiken wat ik heb bereikt. En ja.
Dus hebben ze je altijd positief gesteund?
Mijn ouders
nooit,
hebben...
Ja, nooit ja, mijn ouders enige zijn druk opgelegd? Of?
Nooit druk opgelegd. Ze hebben me heel erg gestimuleerd. Mijn ouders zijn ook streng geweest.
Streng? In welke...
Nou, ik wist wel dat ik thuis geen gekke dingen uit hoefde te halen. En ik wist ook wel heel erg wat de grenzen waren en dat ik daar niet overheen moest gaan.
Waren jouw ouders, of zijn jouw ouders, mensen die zeiden... Oké, je hebt gekozen voor deze sport... En nu ga je het ook afmaken. Ik ken ook wel ouders die roepen van... Nou, vandaag mag je judoën. Ja, ik vind het eigenlijk niet zo leuk. Ik wil graag zwemmen. Gaan we daarna zwemmen? Nou, nee, ik vind zwemmen toch niet zo leuk. Maar...
Nee hoor, mijn ouders die waren inderdaad... zoals je het eerst schetste. Ja. Die zeiden inderdaad, je kiest ergens gemaakt voor. Dan maak je het af. En nou ja, ik merk gewoon dat ik daar nu heel erg de vruchten van pluk. En dan kom ik eigenlijk terug op wat je daar straks ook vroeg. Ik ben iemand die niet snel opgeeft. En ik denk dat dat heel erg komt door de opvoeding die ik heb gehad. En daar ben ik mijn ouders heel erg dankbaar voor.
Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no. I can take you high. Like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Oh, I'm on fire. Thank you.
zover de plaat en zijn verhaal. Dan wil ik nu wat dieper ingaan op... op dit moment is het niet zo heel gezellig in de triathlonsport. Nee. Jouw site... leuk om te lezen. Zeker de podcast ook. Ik ben niet zoveel van het lezen. Ik ben leesdyslectisch, dus ik moet het wel twee keer lezen voordat ik een mening heb.
Nou, dan is de podcast
De podcast is zeker een aanbeveling waard als je die nog niet luistert. Hoe heet die?
Triathlon Praat.
Ah, dus even onthouden. Voor de mensen die hem nog niet luisteren en deze aflevering luisteren omdat het over triathlon gaat. Ja, je zat net in het voorgesprek te vertellen dat je ook al wat kritiek kreeg over jouw berichtgeving betreffende de problemen die er op dit moment zijn bij de triathlonbond.
Dat klopt. En ik weet niet of ik heel eventjes de situatie moet schetsen wat er speelt. Ja. Want er zullen ongetwijfeld luisteraars zijn die niet weten wat er nu allemaal speelt. Kort gezegd, en dan ga ik eventjes heel kort door de bocht, is er een situatie ontstaan waarbij wij bedoel ik triathlon, werden benaderd door verschillende atleten, topatleten. En met sommigen, dat doe ik het eigenlijk tekort, want het gaat om tientallen atleten. En dat is een proces van de afgelopen 3 jaar, waarin al die atleten los van elkaar allemaal hetzelfde verhaal vertelden. Namelijk dat er op het NTC, het Nationaal Triathlon Centrum, of trainingscentrum, eigenlijk wanbeleid was. Pesterijtjes, schema's die niet op maat waren gemaakt, waardoor atleten overtraind waren, waardoor ze helemaal kapot gingen eigenlijk. Nou, eigenlijk gewoon een hele onveilige, onprettige situatie. En die verhalen werden steeds vaker verteld aan ons, waardoor we op een gegeven moment dachten van oké, er is echt iets aan de hand. Want in het begin twijfel je er natuurlijk aan en denk je van ja...
Heb je het ook gecheckt?
We hebben dit absoluut gecheckt en op een gegeven moment zijn we dus in de fase gekomen dat we dachten oké, het zijn zoveel verhalen, er zit iets niet goed. Toen zijn we naar de bond gegaan, hebben we gesprek gehad met de directeur en de technisch directeur, Remmert Groeman, Adrie Berk. Zij bagatelliseerden de problematiek. Dat hebben ze heel duidelijk gedaan. Dat hebben ze meerdere keren gedaan. Wij hebben hun een aantal keer aangegeven van joh, luister, dit zijn de signalen die wij krijgen. Speel open kaart met ons en laten we kijken wat er mogelijk is om het te verbeteren. Het was allemaal niet waar. Op dat moment wisten wij ook dat er een intern onderzoek liep. Ook dat werd eerst ontkend. Later werd het toegegeven. En toen werd er gezegd, maar wacht maar op de onderzoeksresultaten. Dan zul je zien dat het allemaal wel meevalt en dat de problematiek helemaal niet zo groot is. Toen hebben we gezegd, oké, prima, dan wachten we dat af. Jullie keus. En dat is ook helemaal hun goed recht. En wij hoopten heel erg dat het ook mee zou vallen. Nou, die onderzoeksresultaten zijn nu inmiddels een paar weken geleden naar buiten gekomen. En daaruit blijkt dat de problematiek zeker niet meevalt. En dat het echt heel erg mis is daar. Zowel in het verleden als ook momenteel nog. Atleten die angstig zijn, die bang zijn. Atleten die elkaar bedreigen. Nou, we noemden het ook net al eventjes kort. A-statussen die voor een x-bedrag per maand, €750 per maand, aan atleten werd eigenlijk tussen haakjes verkocht zonder dat ze daar recht op hadden. Allemaal aantoonbaar. NOC-NSF heeft het ook toegegeven dat het gebeurd is. Dus kortom, veel dingen die er fout gaan. Maar goed, het is... wel een situatie waar wij natuurlijk van balen. Want je wil dat de triathlonsport positief in het nieuws komt. Dat is ook uiteindelijk... dat is ooit het idee geweest waarmee we triathlon gestart zijn. We willen dat de sport vooruit geholpen wordt. Maar we willen ook wel eerlijke berichtgeving. En, dus we konden hier niet omheen. Hebben we ook niet gedaan. Heel veel complimenten voor gehad. Maar er zijn ook ouders en atleten. En dat zijn grotendeels atleten die nu aan het NTC verbonden zijn. Die dus waarschijnlijk ook wel een beetje bang zijn voor hun positie. Die ons gewoon echt dreigberichten hebben gestuurd. Echte bedreigingen. En dat zijn de mindere dingen. Maar dat hoort erbij. Daar
kun je zelf niet van wakker liggen.
Nou, natuurlijk kan ik er van wakker liggen. Ik baal dat nodig is. En ik vind...
Daarom vroeg ik ook, hè, als je al die berichten bij elkaar krijgt. Ik weet niet precies wie de aanjager van al deze verhalen zijn. Overigens denk ik wel dat topsport en talentontwikkeling bovenin altijd spannend is.
Ja.
Ik heb ook Eliane zit bij mij. Die heeft ook een eigen verhaal. Het is heel moeilijk. En wanneer is het extra moeilijk? Als het even net niet lekker gaat. Of niet lekker met je loopt. En dan voel je als atleet. Door een coach meer onder druk gezet. Want presteren moet. Hè? Links of rechtsom. Is het natuurlijk een cultuur die niet altijd leuk is.
Klopt. Maar dat is heel interessant wat je zegt. Want dat klopt voor de volle 100%. En dat is ook een probleem, of een tussen haakjes probleem, waar we heel eventjes mee, of in het begin gestruggeld hadden. Het waren soms atleten die inderdaad net niet de top hadden gehaald, of die vroegtijdig waren afgehaakt. Dus dan denk je ook van, ja, zou het daarmee te maken hebben?
Nou, een van de eerste berichtgeving die eruit kwam, we hadden natuurlijk een turn al gehad. Ja. En
dansen.
Ja, en dansen. En ik ken wel meer bonden waarvan ik dingen intern weet. Ik denk, nou ja, dan kan dat ook zo het nieuws in.
Ja.
Maar toen ik de eerste berichtgeving op de NOS zag, dacht ik, oh, dat meisje kende ik al niet eens bij spreken. En dan blijkt dat ze in een weekendprogramma hebben gezeten. Maar, vind ik dat je daar ook goed mee om moet gaan, hoor. Dus,
maar dat is ook goed dat je dat aangeeft. Want wat heeft de landelijke media gedaan? En dan ga ik het gewoon eerlijk zeggen. Meneer Seidsma van de Trouw. Wij hebben het eerste bericht online gezet. En dat was, ik weet niet wanneer, dat was een paar weken terug. Toen hebben wij echt een groot artikel online gezet, waarin we tientallen anonieme bronnen, want allemaal wilden ze het nog anoniem, omdat ze bang waren voor de represailles vanuit de bond, hun verhaal hebben gedaan. Onder dat artikel werd op social media gereageerd door een aantal voormalig atleten, waaronder het meisje waarop jij doelt. Die reageerden daarop. Toen heeft Thomas Seidsma vanuit de Trouw heeft die mensen benaderd en heeft hij op basis van hun verhalen een artikel gebracht, alsof hij het verhaal gebracht heeft. En dat is een goed recht, als hij zo wil scoren, helemaal goed. Maar dat is natuurlijk niet hoe de journalistiek in principe werkt. En dus dat is ook het verhaal wat jij dan ziet. Dan zie je dus namen voorbij komen waarbij je denkt van, maar dit zijn geen mensen die per se de top hebben gehaald of niet eens eigenlijk verbonden zijn geweest aan het NTC.
De NTC wordt aangevallen op dat moment.
Precies.
En ik denk, maar die heeft toch nooit in het NTC gezeten? Precies. Dus zo ga ik dan kijken.
Ja, en helemaal logisch. Maar het is dus heel kwalijk dat dat zo is ontstaan door een bericht wat op de Trouw en later is overgenomen door andere landelijke media.
Kijk, ik als coach heb ook wel omgevingen gehad. Ik hou van grapjes en ik doe ook wel eens een soort sneer in een grapje. Maar ik heb ook wel eens meegemaakt dat iemand naar me toe komt. Nou, weet je, ik vind jouw berichtgevingen en al jouw humor soms wel een beetje ver gaan. Ja, nee, je hebt gelijk.
Ja.
Maar als dat dan bij wijze van spreken meteen in een krant staat, zo van, nou ja, weet je, hij noemt me lelijk het, of om een soort spelletje te, dat gebeurt op dat niveau wel. Ja.
En ik denk ook dat dat helemaal terecht is wat je aangeeft, hoor. En ik denk ook dat dat echt wel moet kunnen. En ik denk dat je als trainer ook echt wel af en toe een grapje moet kunnen maken. En ik denk ook dat je als atleet een grapje moet kunnen maken naar je trainer. Wat alleen niet moet kunnen, is dat er een bepaalde afhankelijkheidspositie ontstaat, waarbij atleten gewoon echt bang zijn om hun mening te geven of aan te geven dat iets niet goed gaat. En als ze dat wel doen, dan mogen ze niet starten bij een wedstrijd, of ze worden geschoffeerd door coaches of door mede-atleten. Dat zijn onwenselijke situaties. En
dat moet allemaal veilig blijven.
Het moet veilig blijven.
Moet veilig blijven. Dat ben ik met je eens. Maar oké, inmiddels is er wel een aardig dossier.
Ja.
Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb van dichtbij niet ervaren. Dan moet ik wel zeggen, een RTC als in Alkmaar is toch een eigen omgeving waar je met je eigen mensen werkt. En, ja,
en gelukkig maar, hè?
Ja, zie je niet zoveel daarbuiten in. En waar wij het ook heel even over hadden, een Adrie Berk, om daar maar toch een persoon te noemen. Kijk, nu staat hij in een kwaad daglicht. Maar ik heb ook wel heel veel bewondering voor zo'n man die zijn leven was de triathlon. Zijn leven was, wat hij allemaal niet gedaan heeft om het op te tuigen, ook in Alkmaar, om daar maar een RTC op te zetten.
En dat geloof ik ook heel erg.
Ja, waar we het even in het voorgesprek over hadden, uiteindelijk moet het allemaal wel wat professioneler worden.
Ja, want ik geloof helemaal wat je zegt. En er ligt een heel dossier en wij zijn er echt heel erg druk mee geweest. We hebben heel veel mensen gesproken van alle kanten. En wat ik ook wel heel erg geloof, is dat er nooit een bepaalde slechte intentie is geweest, of dat er gedacht werd vanuit de bond, zo, we gaan eens even wat atleten kapot maken vandaag. Dat geloof ik niet. Wat ik wel geloof, is dat er op een gegeven moment een situatie is ontstaan waarbij bepaalde personen heel erg hun eigen posities wilden behouden. En koste wat kost. En nou, je ziet natuurlijk dat er ontzettend veel familiaire banden zijn binnen de bond. Het is allemaal met elkaar verweven, de posities.
Ja, maar nou ga ik even de keerzijde bij jou, want ik snap het. Maar ze zijn ook met niks begonnen.
Ja.
Voor mij zouden ze ook kunnen zeggen, joh, in Alkmaar ben jij aan de gang gegaan met Sandra Zwaanswijk, Hans Groeneveld, allemaal mensen van ouders die altijd al om jou heen gehangen hebben. Ja, dat klopt. Dat was voor mij het makkelijkste. Er was weinig geld en die mensen wilden het heel graag doen. Dus creëer een team om je heen met mensen die je al kent en waar je blindelings op kan vertrouwen.
Ja, maar dat betekent niet dat je elkaar de hand boven het hoofd moet houden. Nee. En dat is een situatie die nu is ontstaan. En dan is het natuurlijk veel lastiger om dat tegen je eigen zoon of schoonzoon te zeggen dan als het een vreemde van je is. En de sport is gegroeid. De talenten zijn beter geworden. Er is meer geld gekomen voor de sport. Of je het nou leuk vindt of niet, dan moet een situatie als dit ook veranderen. En ja, dan willen wij beste boeman zijn vanuit Driathlon. En, maar ik denk dat we er heel goed aan hebben gedaan om dit verhaal te brengen. Mm-hmm. En,
hadden ze eerder moeten stoppen? Misschien hadden ze eerder moeten zeggen van... nou jongens, onze middelen tot nu... Dit is het eigenlijk. Meer kunnen we niet. En nu hebben we mensen nodig die meer ervaring hebben misschien.
Nou, wat ik heel erg gemist heb, en dat is ook het verhaal, dat heb ik zelf aan de lijf ondervonden toen wij gesprekken met ze gevoerd hebben met de bond. Maar dat horen we ook van eigenlijk alle atleten terug. Is dat er gewoon elke keer werd gezegd, er is geen problematiek. Terwijl die problematiek al zo vaak aangekaart werd bij de bond. Hoe kan het dat je op zo'n positie, directeur, technisch directeur... de communicatieadviseur zat erbij. Hoe kan het dat je dan met droge ogen verkondigt dat er geen problematiek is? Ik denk dat dat een ontzettend kwalijke zaak is. En ik wil ze alle voordeel van de twijfel geven, maar alle signalen die ik zelf gezien heb en krijg, sterk me in het idee dat er een situatie is ontstaan waarbij er alleen aan de eigen positie gedacht wordt. En dat zie ik ook nu, nadat het onderzoek naar buiten is gekomen. Dan komen er ineens berichten van de directeur naar atleten. Hartstikke bedankt dat je je signalen met ons hebt gedeeld. Nee, helemaal niet hartstikke bedankt. Je hebt altijd gezegd dat er niks aan de hand was. Waarom dan nu ineens bedankt?
De problematiek is nu een beetje bekend, hè? Hoe zie jij zelf de oplossing? Even, nu ga ik het weer een klein beetje changeren. Want iets wordt ook steeds groter.
Ja.
He, dus er gaan steeds meer mensen aanhaken. Het verhaal wordt steeds groter en zwaarder. Ook sommige mensen gaan zich aanhaken waarvan ik denk, nou, moet dat nou?
Ja.
He, tuurlijk is dat een schoonheidsfoutje. Maar om nou meteen daaraan... je moet wel,
eens.
Jij bent niet structureel kapot gemaakt of genegeerd. Of nou, noem maar op wat ik allemaal lees uit jullie dingen wat is gebeurd. Dus dat moet je ook nog een beetje filteren.
Ja.
Maar uiteindelijk moet je naar een oplossing toe. Want dit is wat er nu gebeurt, is zonde van de sport.
Ja.
We hadden het over hoe gepassioneerd ik ook ben over de triathlon. Ik ben een talentcoach. Dus ik zou het ook... Ik heb nu niet meer talenten, maar het mooiste werk is gewoon werken met talenten.
Ja.
Nou, ik ben ouders en ik heb toevallig twee jongere kinderen... En mijn zoon gaat op triathlon. Nou, laten we dat maar even niet doen nu.
Ja, ja, dat is ontzettend pijnlijk. Want dat is natuurlijk...
Even, we hebben het net over van hoe mooi het is. Hoe groot de groep is. Hoeveel ouders er wel niet triathlonnen.
Maar vooropgesteld, laat ik duidelijk zijn. Voor al die ouders die misschien zitten te luisteren. Doe je kind vooral op triathlon. Want deze problematiek is natuurlijk heel specifiek gericht op dat NTC. Dat gaat veranderen, ongetwijfeld. Hoop ik. Maar het moment dat je bij dat NTC aansluit, dat duurt nog even. Er moet nog een hele weg te gaan.
Ja, dat gaat niet zomaar.
Precies.
Dat gaat niet zomaar.
Maar de oplossing, ik denk... Al ben ik me er ook heel erg van bewust dat dat misschien een makkelijke oplossing is. Ik zou zeggen, nieuwe mensen, frisse wind. En ga gewoon met elkaar nu eerlijk het gesprek aan. Zeg wat er fout is gegaan en hoe het beter kan. Het is volgens mij geen hogere wiskunde. Je mag hard zijn van mij tegen atleten. Je mag ze echt afmatten tijdens de trainingen. Wat je niet mag doen, is onmenselijk worden. En het onmenselijk het menselijk uit het oog verliezen. Wat je moet doen, is mensen met respect behandelen. En het een sluit het ander helemaal niet uit. Je kunt best een strenge coach zijn, maar nog wel humaan zijn. En ik heb het idee dat het daar fout is gegaan.
Als je nu deze situatie een beetje volgt, hoe lang denk je dat we nodig hebben om dit echt op te lossen? Je ziet nu dat ja, het wordt eigenlijk met de week erger. De eerste mensen zijn nu opgestapt. Nee, laten we zeggen, het rommelt.
Ja.
Hè? En het inmiddels is het een beetje aan het omweren.
Ja.
Maar uiteindelijk moet het zonnetje weer gaan schijnen. Hoeveel tijd hebben we daarvoor nodig, denk je? Zie jij dingen zo langs de zijkant?
Nou ja, het bestuur is inderdaad opgestapt. De technisch directeur die heeft aangegeven dat hij vervroegd opstapt. Vind ik ook een opmerkelijke stap. Ik zou zeggen, stap gelijk op. Maar goed, het is, weet je, ook geen oordeel daarover. Ik denk dat het belangrijkste wat er nu gebeurt, en dat is misschien hard om te zeggen, ik denk dat de eerste stap die nu gezet moet worden is dat de directeur opstapt. Plaats maakt voor een ander. En dat betekent niet wat mij betreft dat hij morgen gelijk weggaat, maar dat het in ieder geval de kennis netjes wordt overgedragen, maar dat daar iemand anders neer wordt gezet. Want als eindverantwoordelijke vind ik niet dat de huidige directeur nu nog geloofwaardig is. En ik heb het idee dat het dan best snel op te lossen is. Ik heb het idee dat je, als je daar een goede, volwassen groep mensen voor de selectie zet, dat het helemaal niet zo heel lastig is om dat goed op orde te krijgen.
Maar dan bedoel je dat ook de trainers op het NTC eigenlijk moeten vertrekken?
Wat mij betreft moeten de trainers rechtstreeks weg, ja. Even voor de duidelijkheid, dit is ook een persoonlijke mening, hè?
Ja, daar ga ik wel vanuit. Als je gaat kijken naar een nieuwe directeur die komt, moet hij een andere visie maken? Denk je dat dat ook anders moet? Of kunnen ze doorbeduren met het systeem wat er nu ligt?
Vind ik een hele goede, maar ook lastige vraag. Omdat ik niet helemaal helder heb wat nou eigenlijk de visie is. Want ik geloof best in de visie van de bond, waarbij gezegd wordt, we mikken op zoveel Olympische deelnames en we willen top 8 klasseringen hebben op World Cups. Ik geloof daar heel erg in. Ik denk dat dat de prima doelstellingen zijn. Ik denk dat vooral het beleid moet veranderen. En dat beleid, dat is dus gericht op een heel select groepje atleten. De top, echt die paar, hè, die 2-3 atleten die er bovenuit steken. En de rest is een soort van bijzaak. En ik heb het idee dat je dat breder moet trekken. Zou zeggen, geef meer atleten de kans. Investeer daarin iets meer. En dat hoeft niet altijd financieel te zijn, maar dat kan ook qua tijd zijn. Maak die groep breder, maak je pool breder. En dan zul je zien wie er boven drijft.
In hoeverre heeft, want we praten nu over een stukje talentontwikkeling topsport. In hoeverre heeft leidt het schade op die grote doelgroep die er is? Dus, en dan praat ik even over de middellange afstanden, de lange afstanden. Alle mensen die voor met hun plezier sporten, hebben die hier ook last van?
Ik denk bijna niet. Ik denk dat, kijk, wij zien het natuurlijk aan onze lezers. Iedereen volgt het met interesse, dat zie je. Je ziet gewoon dat de lezers aantallen natuurlijk toenemen op de dagen dat je zoiets publiceert, dat zie je. Maar ik heb ook het idee dat heel veel atleten, age-groepers, langafstandsatleten, zoiets hebben van, zal wel. Ik heb niet zo heel veel met de bond te maken. Ik zit niet op het NTC. Dit moet veranderen, maar het is een ver van mijn bed show. Ja. En dat is denk ik ook maar goed ook, omdat het belangrijk is dat je niet dat, nou ja, dat enthousiasme kan je zeggen.
Kijk, het is natuurlijk nooit leuk als een sport negatief in het nieuws komt. Nee. Maar laten we even wel zijn. We hadden echt leuke Olympische Spelen.
Prachtig.
Waar we zowel in het team als individueel leuker is. En ook de aanloop daarna was er gewoon meer media nieuws. Ja. Ik kan me ook wel herinneren dat we als triathlonsport, ja, het is geen schaatsen. Het is geen zwemmen. Nee. Waar de tv eigenlijk continu is.
Het waren prachtige Olympische Spelen. We hebben natuurlijk 2 vierde plaatsen. De mixed relay team. Rachel Klamer individueel. Maar laten we ook niet vergeten Maya Kingma, die een World Cup won. Of een WTCS won zelfs. En Sarissa
het begint nog maar net, hè? Ik bedoel, die meiden gaan echt nog wel even door.
En dan hebben we dus inderdaad Sarissa de Vries, die nu lange afstandswedstrijden wint, wereldkampioen wordt. Nou ja, Evert Scheldinga, die het Nederlands record uit de boeken raced. Wat dat betreft was het een prachtig triathlonjaar. Ik kan me eigenlijk niet herinneren dat we zo'n mooi triathlonjaar gehad hebben.
Jouw visie een beetje op de, waar we het over gehad hebben, als we nou naar 5 jaar kijken. En jij bent met je site bezig. Wat ga jij nog allemaal ontwikkelen met je site? Wat voor ideeën heb jij om die triathlonsport die jij zo ambieert groter te maken met jouw kunde journalistiek? He, blijf je bij je site, je podcast? Ga je meer video's maken? Ga je een blad uitgeven? Je hebt een boek. Ik heb hem niet gelezen, moet ik heel eerlijk zeggen.
Moet je echt doen.
Ja, ik heb deze week nog iemand anders. De Sixpack Millionaire, die heeft die jongen geschreven. Nieuw. Dus die moest ik ook wel lezen.
Het is geen verwijt.
Nee. Dus dit was te kort dag om hem nog te lezen. Maar ik ga hem beloofd zeker lezen. Wat zijn jouw ideeën nog? Wat gaan we nog allemaal van jou verwachten?
Nou ja, we zijn met Triathlon volgens mij vertelde ik dat daar straks ook. We zijn triathlon ooit gestart omdat we zagen dat de triathlonsport heel erg aan het groeien was. En dit, daar praat ik over 5 jaar terug ook inmiddels al. Maar wat achterbleef was de berichtgeving. De professionele berichtgeving rondom de triathlonsport. En wij hadden het idee dat als je geen goede berichtgeving rond een sport hebt, dan groeit de sport op een gegeven moment ook niet meer. Want het moet naar buiten. Het verhaal moet verteld worden. We zijn gestart met 0 lezers. Dat is eigenlijk tot de dag van vandaag blijft dat exponentieel groeien. Dus dat is goed om te zien. De sport groeit natuurlijk aan zich ook heel erg. Dus dat is ook tof. In al die jaren hebben we eigenlijk altijd geprobeerd nieuwe dingen te bedenken om triathlon vooruit te helpen, maar daarmee ook vooral de sport. Nou, je noemde het podcast, we hebben een boek geschreven, we hebben een RTL 7 documentaire hebben meegeholpen, we hebben livestreams gedaan van het NK Triathlon dit jaar. Allemaal hele toffe dingen. We reizen de hele wereld over om ook in het buitenland wedstrijden te verslaan. Wat de nieuwe stappen zijn, hou ik nog eventjes voor me, maar we kijken altijd vooruit en we proberen sowieso altijd met de tijd mee te gaan. En waar wij gewoon heel erg op hopen is dat die Nederlandse atleten veel succes blijven behalen. Want een beter ingrediënt voor onze website is er niet.
En dan als laatste blijft toch een beetje mijn vraag. Waar sta jij over 5 jaar? Als persoon, hè? Hoeft niet per se de triathlon te zijn, maar waar zie ik jou over 5 jaar?
Sowieso in de triathlonsport, in de triathlonwereld. En wat ik gewoon heel erg hoop is dat de Nederlandse triathlonwereld, de situatie zoals die nu is, dat we dan op een punt staan dat we zeggen van oké, er is wat gedoe geweest. Hopelijk kunnen we het dan afdoen als wat gedoe. En dat we gewoon met elkaar zeggen, maar wat is het goed dat we toen met elkaar, bond, triathlon, alle Nederlandse triatleten, selectie, trainers, dat we met elkaar de gezichten bij elkaar hebben gestoken. Dat we hebben gezegd van oké, dit gaat niet goed. We moeten een andere richting op. En wat tof dat het ons hier gebracht heeft. En waar dat dan is, I don't know. Maar in ieder geval op een punt dat je zegt van we gaan nu de goede kant op. En ik denk dat dat de kant is dat de sport aan het groeien is.
Dit is
Tot zover deze editie van Smalltalk. Wil je een andere editie luisteren? Ga naar smalltalkthepodcast.nl of je eigen podcast-app. Heb jij een vraag voor Smalltalk? Mail naar podcast@smalltalkradio.nl.
Geen gekets, maar gesprek, proef de sfeer, telkens weer. Smalltalk.
Ook je eigen podcast? RST Audio en Studio 2 nemen de totale productie uit handen. Van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rstaudio.nl en publiceer volgende week al je eerste podcast.